In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de nieuwe AD Voetbal Podcast. Dit is de voetbalpodcast van 3 maart. We gaan vandaag terugblikken op de wedstrijd van PSV. Dat won met 2-1 bij Go Ahead Eagles. En we gaan vooruitblikken op die wedstrijd, die anderhalve finale in de beker Ajax-AZ. Dat doen we met Sjoerd Mansour. Sjoerd, waar zit jij eigenlijk nu? Even voor de luisteraars.
Ik zit in de buurt van Nijmegen. We hadden vandaag opname van de serie Ontdek de Eredivisie. We zijn vandaag bij Roda geweest. En morgen gaan we naar Nijmegen om NEC en de voetbalstad Nijmegen te portretteren. Dus ik zit in een soort Van der Valk hotel. Nee, sterker nog, het is een Van der Valk hotel. Maar ik weet niet of je dat kent. Er zijn nog maar een paar van die oldschool Van der Valks. Ja, tegenwoordig zijn ze helemaal hip geworden, weet je wel.
Ja.
De menukaart is er ook op aangepast. Links draaiende zalm tartare en zo. Allemaal helemaal modern. Maar die oude Van der Valks, die heb je dus blijkbaar ook nog. En ik kwam tot mijn verrassing, kwam ik hier binnen in Kuik. En dan echt een ouderwetse Van der Valk. Met van die ruitjes vloerbedekking. Gouden handvaten, weet je wel. Handvatten moet ik zeggen, geloof ik. En hier hebben ze dus ook, en dat, want daar was ik helemaal door verrast. De appelmoes met de kers, die is hier nog. In die moderne Van der Valks hebben ze die er allemaal uitgegooid. Dat kon niet meer. Hier heb ik hem gewoon net op, hoor.
Je weet dus nu dat in de auto deze ochtend mensen stappen, de podcast aanzetten en eigenlijk in de eerste minuut al weten waar dit naartoe gaat. De appelmoes met de kers. Dat is toch mooi, hè? Dat je dit verhaal begint, goed, en je weet waar die eindigt ook.
Ik was echt blij verrast. Ik wist niet dat hij nog bestond, maar hij is er nog.
Was die ook lekker?
Nou, het eten is altijd een 7+. Ja. Van der Valk. Dat weet je van tevoren. Dus nu ook. En de appelmoes maakte het af. Dus dat maakte het tot een 7,5.
Kijk, heel goed. Dan gaan we nog even het historisch feitje doen voordat we gaan terugblikken op PSV. Want vandaag, 3 maart 2005, overlijdt een grootheid in het Nederlands voetbal. Rinus Michels, op 77-jarige leeftijd, overleden aan de gevolgen van een lekkende hartklep. En zo was de generaal. Was ineens niet meer.
Nee, ik kan me dat nog wel goed herinneren.
Heb jij hem vaak nog gesproken of niet?
Nee, dat is voor mijn tijd geweest. Heel kort, een keer bij Ajax. Maar ik weet nog wel dat het redelijk snel ging, gevoelsmatig. En dat hij er opeens niet meer was, ja.
Ja, de man die toch totaalvoetbal in Nederland bracht, toch?
Ja, er zijn wel discussies over wie dat nou precies heeft uitgevonden. Maar dat het een hele grote coach was, is duidelijk.
Ja, dat is waar. Goed, dan even naar het voetbal. Het voetbal van de avond dat PSV toch met ogenschijnlijk gemak Go Ahead Eagles de baas was, toch? In deze halve finale van de beker.
Vond je, ja?
Nou, in die zin, ze zijn niet echt heel erg in de problemen gekomen.
Nee, maar die rode kaart was natuurlijk wel heel bepalend daarin.
Dat is waar.
Je moet als kleinere club, zeker als je dan thuis speelt, overigens die Adelaarshorst zag er weer fantastisch uit.
Ja.
We hebben hier in Kuik zitten kijken natuurlijk. En het was echt prachtig om weer te zien. Heerlijke club, heerlijk stadion. En dan moet je een beetje in zo'n halve finale, moet je gewoon ook een beetje mazzel hebben dat je bepaalde momenten, bepaalde fases doorkomt. Ja, en als je dan net op slag van rust die rode kaart krijgt, vrij kort na de 1-1, ja, dan is het natuurlijk een moeilijk verhaal. En PSV heeft meer kwaliteit, hebben uiteindelijk ook verdiend gewonnen. Dus niks mis mee, maar je gunt zo'n kleine club als Go Ahead, gun je ook een keer zo'n bekerfinale. Ja. Voor hem was het heel erg lang geleden. Ik weet hoe het is. Maar daar kunnen we daarover meepraten. Maar de meeste van die clubs uit die categorie hebben natuurlijk de laatste 20 jaar al een keer een bekerfinale gehaald. En Go Ahead volgens mij niet.
Nee.
Dus dat gun je ze dan wel. Maar goed, PSV verdient gewonnen natuurlijk.
Ja, met uitblinkende Veerman, uitblinkende Gutsen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, maar de Week was geen topwedstrijd. Maar die heeft wel zoveel kwaliteit dat je toch ook wel altijd wel ziet dat er gevaar uitkomt. En dat was Go Ahead een beetje te machtig.
Ja, en nog even naar die goal van Go Ahead. Hè. Jij bent keeper. Wat zijn de afspraken bij jou als zo'n hoge voorzet komt en die bal komt ongeveer in dat 5 meter gebied? Is die dan voor Mossou of niet?
Ja, ik ben hier iets milder.
Oh, je bent ook een lijnkeeper.
Nou, nee, ja, ook dat. Dat heb ik niet verstaan. Daar ben ik eerlijk in. Maar nee, maar ik vond dit wel een bal die... Hij viel best wel ver bij de tweede paal. En dan is een bal in de 5 meter wel heel anders dan uit een corner bijvoorbeeld.
Ja.
Vanuit de corner getrapt in de 5 meter moet hij altijd voor jou zijn. Komt hij zeg maar zo diagonaal bij de tweede paal, vind ik dat iets minder een fout van de keeper.
Ja, maar er was wel een discussie tussen Boskakli en Drommel tijdens naar die goal.
Ja, ik zag het. Maar ik weet niet hoe de communicatie was.
Nee.
Natuurlijk. Dus dat zou nog een fout van de keeper geweest kunnen zijn. Maar ik vond het niet een uitgesproken bal dat je blind op de keeper moet rekenen.
Nee, nee. Goed, PSV uiteindelijk wel gewoon door. Go Ahead Eagles dus niet. Dus de eerste finalist is bekend. Trouwens, we moeten één dingetje nog even herstellen. Gisteren in de podcast zei Johan dat Andries Noppert best wel iets unieks zou kunnen krijgen door als eerste doelman of eerste club zou Go Ahead Eagles de finale kunnen halen van de beker zonder tegengoal. Gelukkig waren er oplettende luisteraars, onder andere Dennis Lemmes, dank alvast. Die zei dat klopt niet, want Roda overkwam het ook al in 2000. Zulke Kalas zorgde ervoor dat er nul tegendoelpunten waren. En in 1973 NEC al met Harry Schellekens. Die haalde ook zonder tegendoelpunten de bekerfinale.
Die ze vervolgens met 2-0 verloren van NAC. Wie waren de doelpuntenmakers?
Oh, nou, dat weet jij natuurlijk weer uit je hoofd.
Stanley Biesch en Adi Brouwers.
Kijk, heel goed. Nou, dat is fijn dat we dit feitje ook hebben gehad. Gaan we eventjes naar Ajax AZ. Dat is natuurlijk wel een aardige wedstrijd. Ook gezien de vorm van Ajax, de laatste wedstrijden, bij Benfica en Go Ahead Eagles. Nou zei Ten Hag, we moeten niet in de paniekstand schieten. Maar het is ook wel weer maart. En vorig jaar hebben we toch gezien, de laatste jaren onder Ten Hag, dat Ajax dan juist uitstekend in vorm is.
Ja, ik zou ook niet in de paniekstand schieten, want Ajax haalt toch ook altijd wel weer vrij snel een heel hoog niveau. Als ik trouwens een beetje verkouden klink, het is een carnavalsverkoudheidje.
Oké.
Ik ben getest, het is geen corona. Het is gewoon een reguliere carnavalsverkoudheid. Nee, god, ik zou me daar ook niet al te veel zorgen om maken. Ajax met dit team en zoveel kwaliteit en het niveau dat ze kunnen halen, ik kan me dat bijna niet voorstellen dat je over een hele lange periode dan zo significant veel minder presteert. Volgens mij zijn dat soort dipjes, ja, die zijn meestal vrij kort bij dit soort teams.
Ja,
maar ga ik nu eigenlijk ook een beetje vanuit. Dat wil niet zeggen dat ze van AZ winnen, laat dat even gezegd zijn.
Maar het is niet des Ajax toch om dit de laatste weken, de laatste seizoenen te hebben onder Ten Hag. Want juist nu, deze fase, is Ajax altijd op zijn sterkst toch? Er wordt al gezegd, vanaf januari gaat zo'n team lopen van Ten Hag.
Maar dat heeft mij ook verrast, ik denk heel veel mensen. Als je anderhalve week geleden naar de staat van Ajax had gevraagd, dan was er helemaal niets aan de hand. En ze gingen vol goede moed naar Benfica, die zouden ze wel even oprollen met 0-3. Dacht ik zelf trouwens ook eerlijk gezegd. Maar er is in een week, ja, in ieder geval een mindere week. Ja, dat kan. Ja. En het kan best zijn dat het nog even doorzet. Maar normaal gesproken komen die vanzelf weer in een ritme.
Ja, nou wordt op zo'n persconferentie natuurlijk ook gekeken naar die linksbackpositie bij Ajax. Blind tegen Benfica, niet heel erg lekker gespeeld die tweede helft.
Ik hoopte al dat je erover zou beginnen.
Ja, want en dan komt ergens ineens de quote van Ten Hag. Ja, Owen Wijndal staat bij ons op een lijstje.
Ik word daar zo moe van, Etienne. Hier loop ik echt al te lang voor mee. En dan moet je niet verzuurd zijn. En dat ben ik ook nooit, want ik ga altijd met in een huppelpas naar het stadion. Maar dit vind ik wel zo ongelooflijk get alive, echt waar. Dat vind ik zo treurig. En dan ook zo'n opzetje, weet je wel, die Ten Hag dan inkopt. Ook nog heel gretig van, we gaan eens even laten voelen dat wij geïnteresseerd zijn in een speler van AZ één dag voor de wedstrijd. Man. En dat gaat al 50 jaar zo. En iedere keer zijn de mensen weer verrast. Ze willen Wijndal hebben van AZ. Nou, dat is wel pikant. Ze spelen tegen elkaar. Ja, duh. Jezus, echt. Dat soort spelletjes. Lach erom als je AZ bent. En lach erom als luisteraar of als lezer. Wat een bullshit. Ik wil trouwens niet zeggen dat Wijndal niet naar Ajax zou kunnen gaan. Tuurlijk wel. Maar de manier waarop dit dan weer gespeeld wordt. Het is zo oud als de weg naar Rome. En ja, deze grap heb ik al te vaak gehoord.
Maar zou dit nog werken, vraag ik me dan af. Want jij zegt het.
Het is ze zijn AZ helemaal in paniek nu.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Eénoor nu in paniek heeft gebeld met Max Huiberts. En dat ze Wijndal gelijk een verbeterd contract aanbieden voor morgenochtend.
Ja, het rommelt gelijk in de kleedkamer.
Ja.
Dit gaat heel erg uitwerken, ja.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat Pascal Jansen nu echt zijn best moet doen om dit allemaal in het gereel te houden.
Ja maar dat Ten Hag dan ook niet. Serieus, man. Volwassen kerel. Hou dat nou eens mee op, man. Met dat kinderachtige geneuzel. Ja, het zou 0,0001% heel misschien kunnen uitmaken. Omdat Owen Wijndal, ja, weet ik veel, in minuut 51 opeens een vogel ziet vliegen. Maar ik geloof er helemaal niet in dit soort amateur toneel.
Het zou wel leuk zijn om dit een beetje af te straffen, dat in de komende wedstrijden elke ploeg die tegen Ajax speelt, dan zegt wij zijn wel geïnteresseerd in de speler van Ajax. Dat gewoon elke trainer dat steeds optekent.
Ja, inderdaad. En dan gewoon op zich zei Pascal Jans ook zoiets, hè, al in reactie daarop. Ja, we hebben ook heel veel spelers van Ajax op onze lijst staan.
Ja.
Ja, zij stond op een lijst. Ja, nee, bij Den Bosch hebben ze ook een heleboel spelers op hun lijst staan van, noem eens wat, Volendam.
Ja, het is een beetje doorzichtig allemaal, hè? En ik dacht ook, waarom, weet je, waarom trap je hierin? Weet je, waarom doe je dit? Weet je, wat denk je dan?
Ja, nou ja, kijk, wie trapt erin? Ajax of AZ, wat bedoel je?
Nou, dat überhaupt, dat Ajax, dat Ten Hag zich laat verleiden tot dit soort dingen. Om dit
ja, die denkt blijkbaar dat hij daar nog iets van mee kan winnen of zo.
Ja.
Ja, en misschien is dat ook zo, maar ik denk alleen maar wat een slap gelul.
Ja. AZ wel trouwens in een knettergoede vorm. We hebben aan het begin van de week gezegd, dit zou wel eens een hele mooie week kunnen zijn voor Go Ahead Eagles. Maar het kan natuurlijk helemaal een topweek worden voor AZ. Terug in de strijd om plek 3. Ze denken zelfs stiekem plek 2 in de eredivisie. En dan eventueel de bekerfinale kunnen halen gelijk.
Ja, dit is echt ongelooflijk knap. Sowieso al. Ja, of ze nou wel of niet van de Ajax winnen. De manier waarop AZ zich eigenlijk heeft toch wel teruggewerkt in de competitie. Na een zomer waarin er heel veel belangrijke spelers zijn vertrokken. Voor heel veel geld. Is het echt heel knap dat je ook dan... Ja, ga het lijstje maar naar. Hoeveel hebben ze al niet verkocht? Koopmeiners, Mohadou, Stengs. Dat je dan toch weer een heel representatief potentieel top 3 aftal op de been brengt. Dat ook nog eens steeds beter wordt. Ja, vind ik wel knap hoor.
Wat zegt het over de kwaliteit van Pascal Jansen?
Dat het op zijn minst een goede trainer is. Hij heeft, ik geloof ook dat hij meer punten heeft gehaald dan Arne Slot. Hè?
Ja.
Dat wordt wel eens vergeten. En Slot krijgt ook terecht credits voor zijn werk bij AZ. Maar deze trainer doet het statistisch gezien geloof ik nog beter. En het is misschien een iets minder flamboyante figuur. Slot formuleert het natuurlijk voortreffelijk. Zelfs als hij de hele wedstrijd over de scheidsrechter loopt te zeuren, zoals afgelopen weekend. En helemaal in de war is van al die scheidsrechtelijke tegenslag. Dan nog verkoopt hij het alsof het allemaal totaal onder controle is. Dat is ook wel weer knap.
Ja.
Daar is hij echt een meester in. En bij Jansen, ja, het is niet minder... Minder spannend allemaal wat hij zegt, maar dat doet niks af aan zijn vakmanschap.
Nee, we hebben natuurlijk wel eens in het begin ooit nog gehad over dat je een trainer hebt met een zeer Hollandse naam en een vrij algemene naam natuurlijk in Jansen. Maar uiteindelijk, ja, weet je wel, je vraagt je af wat kan zo'n jongen die dan assistent is geweest en nog niet op het hoogste niveau deze ervaring heeft. Maar kennelijk kan het dus, als je goed bent met die ploeg en met die jongens, heel goed.
Ja, en met een relatief nieuwe elftal. Ja. Dus chapeau.
Ja. Vanavond die wedstrijd. Eventjes naar, wat heb jij over voor een voetbalclub? Wat zou je over hebben voor een clubje als dat te koop staat, zeg maar, op het funda der voetbalclubs? Wat zou je ongeveer moeten bieden op een clubje als, nou, laten we zeggen Chelsea?
Ik dacht het al, ja, dat je daar naartoe zou gaan. Ik denk iets meer dan voor een Nederlandse club. Ik heb geen flauw idee, een paar honderd miljoen. Misschien een half miljard of zo. Maar het is echt een gokje uit het hoofd.
Ja.
Ik zou dat eerlijk gezegd niet weten. Het zal niet goedkoop zijn, want je kunt in de Premier League natuurlijk, in tegenstelling tot in Nederland, kun je natuurlijk wel geld verdienen als je een beetje slim beleid voert. En in Nederland begin je al met een achterstand van min 30 miljoen. Vraag maar aan Frans van Zeumeren. En dat is in Engeland natuurlijk heel anders. Dus daar zullen goede partijen voor komen. Ik voel me wel af, dat praatje van Abramovic.
Mm-hmm.
Misschien ben ik te negatief. Maar die foundation voor de slachtoffers in Oekraïne. Ja, ik vraag me wel af hoe dat er dan precies uitziet. Het werd ook af en toe vertaald alsof alle winst van de verkoop naar de slachtoffers in Oekraïne zou gaan. Ja, ik zou het fantastisch vinden. Hulde daarvoor, maar dat kan me toch bijna niet voorstellen.
Ja, misschien heeft hij informatie ingewonnen bij Siewert van Linden hoe je dat moet doen. Dat je een beetje weet hoe je dit goed moet communiceren naar de buitenwereld.
Ja, hij ging wel... hij zei er ook bij dat hij geen schulden zou aanrekenen aan Chelsea.
Ja.
En dat is natuurlijk heel, heel nobel, want daardoor komt die club niet op korte termijn in de problemen. En ik vond het ook mooi hoor, dat die Oekraïne op deze manier wil steunen. Wat daar ook voor, ja, misschien zit er iets heel cynisch achter, maar toch, laten we van het positief uitgaan.
Nou ja, dat wilde ik. We hebben net gehad over Ten Hag, die dan in dat opzetje stinkt, zeg maar, met Wijndal en daar dan de mening. Maar hoe vond je dan de verklaring van Abramovic, die er dan bij gaf? Die had toch ook wel iets...
Potsierlijks.
Ja.
Ja, maar waar doe je dan precies op? Welke passage?
Nou ja, gewoon de hele verklaring, zeg maar, dat hij het beste wil voor de club en dit en dat is dus zo. Weet je, het is toch ook een beetje, ik bedoel, die club is ook groot geworden dankzij de rol die jij had in Rusland onder Poetin en dat soort zaken allemaal. En dat je
natuurlijk.
Het is
je moet daar ook heel sceptisch naar kijken, naar al dat soort verklaringen eigenlijk.
Ja.
Eigenlijk iedere officiële clubverklaring, daar weet je al van, er is op allerlei manieren is over vergaderd en er is een soort compromis uitgekomen, ook met trainers die ontslagen worden, of technische directeuren die dickpics sturen. Er komt altijd een soort uitgekoud, volgekoud statement uit. En dat is bijna nooit helemaal straight, maar zeggen.
Nee, en ik snap dat hij dat, en hij doet het nu op dit moment, maar dat heeft vooral natuurlijk te maken, misschien ook wel dat hij geen tegoeden meer heeft, dat hij zometeen ergens geld vandaan moet halen, weet jij wel wat er aan de hand is.
Zeker, hij stond bij Chelsea al met een been buiten de deur.
Ja.
Hij had die Russische mevrouw die daar de leiding heeft over de club. Ik kan even niet op de naam komen, dat is heel slecht voor mij. Maar die runde eigenlijk de club al namens hem. Dus Abramovic was al een tijdje buiten beeld om allerlei politieke en misschien ook wat dubieuze redenen.
Ja, maar goed, dan hebben we deze verklaring gehad. Dan kan die club gekocht worden. Gaat nu het hele Engelse voetbal in handen komen van Saoedische oliesheiks en dat soort partijen? Want bedoel, je moet toch ergens al wat geld hebben, wil je deze club overnemen?
Ja, nee, tuurlijk. Dat risico is er wel voor zo'n club. Want ja, er zijn inderdaad maar een paar figuren die zo'n club voor dat bedrag kunnen kopen. En die vervolgens ook nog willen investeren. Hè? Want dan heb je alleen nog maar de club gekocht. Je moet ook nog eerst een paar honderd miljoen bijduwen voordat je de Champions League wint. Dat heeft Abramovic zelf ook meegemaakt. Dus ja, nee, dat zou heel goed kunnen dat je weer in het Verre Oosten uitkomt.
Ja, of heb je zo meteen de pech dat het daarmee het einde van een Chelsea-tijdperk is wat we nu gaan zien, omdat hij nu weggaat?
Ja, dat zou kunnen. Hij heeft ook wel wat opgebouwd.
Ja.
Hij heeft heel veel geld gekost. Maar Chelsea is natuurlijk wel echt een gerenommeerde topclub geworden op allerlei vlakken. Hij is wel enorm vooruit gegaan. Ik woonde in Londen in de periode dat hij het overnam. En toen was Chelsea echt nog een typische subtopper. Waar Gullit nog een beetje af kwam bouwen. Waar Ed de Goeie nog een paar mooie jaren heeft gehad. Maar dat was niet te vergelijken qua status. Dat was echt een soort Newcastle was het toen. En dat is natuurlijk voorbij. Het is Europese elite geworden. Mm-hmm. Dat raamwerk staat wel dusdanig stevig dat ik denk dat ze dan nog even blijven.
Ja. In dat netwerk zit ook de eigenaar van Vitesse, Valerie Oif. Die zit ook in het netwerk van Abramovic. Dat zijn vrienden. Die zijn op dezelfde manier, hebben ze hun geld wel verdiend in die tijd in Rusland. Gaan we nu bij Vitesse ook zo'n verklaring straks krijgen, denk jij?
Ja, die zeggen maar niks, hè?
Nee.
Volgens mij is Vitesse de enige instantie ter wereld, club dan wel bond, die nog niets hebben gezegd over de situatie in Oekraïne. De oorlog, moeten we het trouwens gewoon noemen. Het is gewoon een oorlog.
Ja.
Ja, dat is op zich wel apart. Maar goed, jij zegt het is een vriend van Abramovic. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel lang geleden, en dat is ook niet mijn specialiteit, want je moet heel diep graven, wil je dat een beetje kunnen ontrafelen hoe het allemaal precies zit. Maar er is af en toe geen touw vast te knopen, hoor, die lijnen lopen. En wat precies de belangen zijn van dat soort types bij voetbalclubs. Dus of Oif bij Poetin op schoot zit of juist niet. Zou ik niet durven zeggen. Jij wel?
Nee, ik weet niet of hij bij Poetin op schoot zit. Maar wel dat met Abramovic. Zij zijn al jeugdvrienden van jongs af aan. We hebben het van hele analyse nog deze week in de krant erover gehad. Dat eigenlijk zijn zij samen een hele verhechte vriendengroep geworden. Die eigenlijk de jaren na de perestroika en glasnost zijn ze daar uitgekomen. En zijn ze als zakenmensen verder gegaan.
En heel veel geld verdiend met de verkoop van die staatsbedrijven.
Juist, precies. En eigenlijk hoeft hij ook niet meer te werken, die Oif. Het is gewoon een oligarch die heel rijk is geworden met de handel in gas, olie, aluminium en goud. Dus, ja, weet je, maar ze hebben natuurlijk wel een band.
Ja, nee, ongetwijfeld. Dat wil ik ook meteen van je aannemen. Maar ja, hoe hij precies in die wedstrijd zit, is het nog een groot mysterie. Maar dat geldt voor heel zijn eigenaarschap van Vitesse natuurlijk. Ik denk, waarom?
Ja.
Ja. Dat is een soort, ik hoorde dat Marcel van Roosmalen ergens zeggen. Die omschreef dat ook als een soort alsof dat een soort sprookje is. Over, die Oif gaat aan het verhaal dat hij verliefd werd op de John Frostbrug in Arnhem. En dat hij sindsdien een fanatiek Vitesse supporter is geworden.
Ja.
Ja, natuurlijk. Nee, maar wat de verklaring wel is, ik zou het heel graag willen weten. Hoe is zo iemand, een vriend van Abramovic, zoals je al stelde, in hemelsnaam bij Vitesse terechtkomen?
En waarom stopt hij zoveel geld in die club ook? Dat is ook zo bijzonder, hè? Waarom blijf je dan geld erin pompen?
Ja, vaak zit er een model van spelershandel achter. Ja. Gecombineerd met gewoon ook een beetje plezier in dat voetbal. Het zijn vaak hele grote netwerken van clubs in heel Europa die een beetje die spelers doorsluizen, waarde proberen te creëren en zo een beetje geld proberen te verdienen. Maar Vitesse, volgens mij hebben ze vaak een verlies dan winst. En ook flink.
Ja.
Dus er moet alleen maar geld bij. Ja, het is mij ook een raadsel.
Ja. Nou, maar goed. We zullen wel zien. Er zal ongetwijfeld binnenkort een verklaring komen. Want rondom Russische sporters zie je in alle takken van sport wordt het net langzamerhand wel gesloten dat ze ook worden uitgesloten van heel veel zaken. Hè? Of het nou door de FIFA en de UEFA is in Europese en Wereldvoetbalverbond, maar ook in zelfs de Formule 1. Nikita Mazepin mag niet in Groot-Brittannië racen. De andere races mag hij nog wel doen, maar hij mag niet de Grand Prix van Engeland rijden. Dus zo zie je langzamerhand steeds meer maatregelen.
Ik juich dat toe. Ik geloof er ook in dat je moet sport en voetbal niet al te belangrijk maken. Maar deze rol heeft het nog wel. Sport heeft wel, of je terecht vindt of niet, heeft impact. Dus op het moment dat teams uit de Champions League worden gehaald, of uit FIFA, of uit welk autoracetoernooi dan ook, dan krijgen heel veel mensen dat mee. Ja. En als de wereld daar zo consequent en eensgezind in is, ja, dan is dat op zijn minst een signaaltje en dat is op zich goed.
Tot slot, moeten wij ons zorgen maken om FC Groningen? Moeten we al een reddingsactie gaan opstarten?
Wat is er bij FC Groningen dan?
Nou, de hoofdsponsor is failliet, Office Center. Ze krijgen nog 1 miljoen. Het contract liep nog door tot 2023, 2024 volgens mij. Een paar miljoen per jaar.
Ik haalde er al mijn kopieerpapier.
Ja, dat kan niet meer. Moet je snel zijn. Nee, moet je snel zijn.
Nee, maar een hoofdsponsor leidt niet gelijk tot de ondergang van een club.
Coronatijd geweest. Als je dan 1 miljoen mist op je begroting en je moet op zoek naar een nieuwe voor de komende jaren.
Ja, nee, zeker. Het is ook wel een klap. En het is niet fijn. Maar het is niet zo dat Groningen opeens in elkaar dondert omdat Office Center failliet gaat. Het is niet de DSB-bank en de AZ natuurlijk. Hè?
Nee, dat is waar. Dat is goed.
Die waren echt met elkaar verweven. Dit is gewoon een hoofdsponsor. En Groningen is een hartstikke mooie, interessante club. Dus er is ongetwijfeld een mooi alternatief te bedenken.
Goed, even
en desnoods een combinatie van hoofdsponsors is ook al vaak gedaan.
Ja.
Dus ik vertrouw dat de jonge directieleden van FC Groningen wat toe.
Gewoon het contract even kopiëren voordat het helemaal failliet is. En dan kan je dat in ieder geval weer voorleggen aan de volgende partijen.
Precies.
Heel goed. Jij succes vandaag in Nijmegen.
Ja, dankjewel.
Maak er wat moois van. Wie ga je spreken eigenlijk? Wat is het programma?
Nou, ik moet me nog even helemaal in het programma verdiepen. Maar even denken hoor. Gingen we nou ook komen spreken? Nee, ik moet me nog helemaal voorbereiden. Ik heb op mijn bed heb ik hier het hele dossier liggen.
Oh, echt waar?
Ja, 32 boeken over NEC en 52 mappen. En dan zijn we op en top voorbereid.
En die leg je onder je kussen en in de hoop dat het morgenochtend allemaal in je hoofd zit.
Ja, en we gaan sowieso naar het Goffertpark.
Ah.
Daar kan ik al wel verklappen.
Nou, dat geloof ik wel. Dat verbaast me niets.
En naar de Waalbrug.
Heel goed. Lijkt me goed om naar de Waalbrug te gaan. Dankjewel, Sjoerd. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. En dan blikken we terug op die wedstrijd Ajax-AZ. En ook vooruit op het voetbalweekend dat weer voor de deur staat. Wat ons betreft graag. Tot morgen.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.